Wij lezen gemeente de Heilige Schrift op twee plaatsen, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Allereerst slaan we het profetenboek van Nahum op en lezen een gedeelte uit het eerste hoofdstuk, namelijk de versen 1 tot en met 7. Nahum 1 vanaf het eerste tot en met het zevende vers. Daar lezen we het woord van de Heere als volgt: de last van Nineveh. Het boek van het gezicht van Nahum, de Elkoziet. Een ijverig God en een wreker is de Heere. Een wreker is de Heere en zeer grimmig. Een wreker is de Heere en zijn wederpartijders, zijn tegenstanders. En hij behoudt de toorn aan zijn vijanden. De Heere is langmoedig, doch van grote kracht. En hij houdt de schuldige geenszins onschuldig. Des Heeren weg is in wervelwind en in storm. En de wolken zijn het stof van zijn voeten. Hij schelt de zee en maakt ze droog. Hij verdroogt alle rivieren. Bazan en Karmel kwijnen. Ook kwijnt de bloem van Libanon. De bergen beven voor hem. En de heuvelen versmelten. En de aarde ligt zich op voor zijn aangezicht. En de wereld. En allen die daarin wonen. Wie zal voor zijn gramschap staan? Wie zal voor de hittigheid van zijn toorn bestaan? Zijn grimmigheid is uitgestort als vuur. En de rotstenen worden door hem verbrijzeld. De Heere is goed. Hij is ter sterkte in de dag der benauwdheid. En hij kent hen die op hem betrouwen. Dat is de eerste schriftlezing. En voor de tweede gaan we een heel eind verder in de Bijbel, tot bijna aan het eind ervan. Namelijk de tweede algemene zendbrief van Petrus. 2 Petrus 3, vanaf vers 8. Tot het slot, het eind van de brief. 2 Petrus 3, vanaf het achtste vers. En daar lezen we: doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaren, en 1000 jaren als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet, zoals enigen dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, waarin de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan en de elementen branden zullen en vergaan en de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. Terwijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods, waarin de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. Maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, op de welke gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaastigt u dat ge onbevlekt en onbestraffelijk door hem bevonden mocht worden in vrede. En acht de langmoedigheid van onze Heere voor zaligheid. Gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, aan u geschreven heeft. Gelijk ook in alle zendbrieven daarin van deze dingen sprekende. In welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere schriften, tot hun eigen verderf. Gij dan, geliefden, zulks tevoren wetende, wacht u, dat ge niet door de verleiding van de gruwelijke mensen mede afgerukt wordt en uitvalt van uw vastigheid, maar wast op in de genade en de kennis van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in de dag der eeuwigheid. Amen. De tekst voor de prediking, gemeente, is wat we in Nahum 1 hebben gelezen. En wel het derde vers met name, Nahum 1 vers 3. We lezen daar dit profetenwoord. De Heere is langmoedig, doch van grote kracht. En hij houdt de schuldige geenszins onschuldig. Des Heeren weg is in wervelwind en in storm. En de wolken zijn het stof van zijn voeten. Geliefde gemeente, volop aandacht wordt er met name deze week en ook wel voorafgaande daaraan aangegeven. Aan de watersnoodramp van 70 jaar geleden. In het onder ons bekende dagblad vinden we de ene reportage na de andere. Gesprekken met overlevenden die gevoerd worden en weergegeven. Herinneringen die worden opgehaald op internet, precies eender. En ik maak me sterk, op de Johannes Calvijnschool hier in Sliedrecht zullen de kinderen hun werkstukjes erover maken. Dan worden de oude geschiedenissen nog eens opgehaald. En wordt zo geprobeerd, en dat terecht, om datgene wat nu al 7 x 10 jaar geleden is gebeurd, nog enigszins levendig te houden. Opdat we het niet zouden vergeten. De grote stormvloed die met name delen van Zeeland, Zuid-Holland en ook het westen van Noord-Brabant zo aangrijpend hebben geteisterd. En waar meer dan 1800 mensen door om het leven zijn gekomen. Ik hoef die allemaal niet te herhalen. Een noordwesterstorm die aanwakkerde tot orkaankracht. Teisterde dus in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 de kust van Nederland. En mede door het springtij werd het water op de Noordzee opgestuwd tot vele meters boven het gebruikelijke peil. Zodat op veel plaatsen de dijken braken en de muur van water zich een weg baande door de polders en door de straten van vele dorpen. De materiële schade was enorm en het persoonlijke leed onzegbaar. Ouders hebben hun kinderen voor hun ogen zien verdrinken en veel kinderen zijn wees geworden. Vanavond staan we er een ogenblik bij stil. Met welk doel? Wel gemeente om het eens op te halen en onszelf levendig voor de aandacht te nemen. En zo de Heer het geeft op ons hart te krijgen. Dat de Heer spreekt op de wijze die Hij kiest. Onze God is een soeverein God. Gemeente, God is God. Toen de Godvrezende Job, geteisterd door ontzaglijke plagen in zijn bezittingen, en in zijn eigen gezondheid en door het verlies van zijn kinderen ook nog eens belaagd werd door zijn 3 of 4 vrienden en hij al zijn moed wegvoelde zakken. En deze Job, die ooit gezegd had, de Heere heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heeren, zij geloofd. Toen Job in zijn hart een andere houding ten opzichte van zijn schepper voelde opkomen en het er een ogenblik niet meer mee eens was en de Heere zijn aanklachten deed horen, toen riep God Job tot zich. Met de woorden Job, en ik zeg het nu maar met eigen woorden, Job, zie je ze naar de hemel? Zie je ze daar? Die sterren, de Orion, zie je hem? En het zevengesternte, zie je het? Job, waar was jij? Waar was jij, Job, toen ik alles schiep? Toen ik alles tot aanzijn riep? Job, was jij er toen ook bij? Of niet? Job, wie is de schepper? Wie is de formeerder? Wie is degene die alles in zijn handen heeft? En Job boog zijn hoofd. En Job moest het en mocht het leren. God is God. Hij doet wat goed is in zijn ogen. Gemeente, ik mag dat niet te makkelijk zeggen. Ook op deze kansel niet. Want daar gaat wel een worsteling aan vooraf. Eer een mens zo ver komt. En God billijkt in de weg die hij gaat. En God niets ongerijmds toeschrijft. God is God. Want nu gemeente, als wij er vanavond bij stilstaan, dan geven de Heere dat het op dat level, op dat niveau mag plaatsvinden. Puttend uit het woord van God. Het woord van God dat ons mensen weet te vermanen. Datzelfde woord van God dat ons zondige mensen ook wil vertroosten. Zodat ik het leren ga in de grootste smarten. Blijven onze harten in de Heere gerust. En misschien, maar ik weet het niet, we kennen elkaar niet zo, hoeft ook helemaal niet. En misschien zou er voor u of voor jou een les van vermaning in zitten, dat u het onder ogen moet zien. Ik sta te hoog tegenover de Heere. Of misschien mag er een boodschap van vertroosting in liggen. De Heere weet van al mijn zorg en van al mijn moeite af. Want de Heere is langmoedig, doch van grote kracht. Hij houdt de schuldige geenszins onschuldig. De weg van de Heere, soeverein als hij is, is in wervelwind en storm. En de wolken zijn voor hem maar het stof van zijn voeten. Wel nu gemeente, vanavond boven de preek zet ik, maar dat is gewoon de tekst. De weg van de Heere is in wervelwind en storm. Onbegrepen, maar wel goddelijk. De weg van de Heere is in wervelwind en storm. Twee dingen. Dat is een getuigenis van zijn geduld en het is een getuigenis van zijn kracht. De weg van de Heere in wervelwind en storm. Een getuigenis van zijn geduld. En een getuigenis van zijn kracht. Onze tekstgemeente is genomen uit het profetenboek van Nahum. Niet de meest bekende, toch? Ook onder de kleine profeten is Nahum een wat onbekende profeet. Hosea, die kennen we wel. Is hij niet de profeet van de gekrenkte liefde? En Amos, ja, hem ook wel. De profeet van het geschonden recht. En nog een, Joël, de profeet die de uitstorting van de Heilige Geest heeft mogen voorzeggen. En Zachariah, aan wie de Heere zich door middel van de zogenaamde nachtgezichten bekendgemaakt heeft. Die kennen we nog wel wat. Maar Nahum, wat had Nahum te zeggen? Nou gemeente, zijn inzet, het begin van zijn profetenwoord was niet aantrekkelijk. Voelt u de weerstand? Gemeente, het moet maar eens dichtbij komen. Er gaat iemand staan, misschien wel in de straten van Jeruzalem. Nahum gaat staan en hij gaat preken. We zouden bijna zeggen, hij gaat op een zeepkist staan en hij verheft zijn stem en hij zegt, alzo zegt de Heere, Heere, en dan begint hij. En wat vertelt hij dan? Nou, lees nog maar eens mee. Een ijverig God, en dat betekent gemeente, een naijverig God, een jaloers God. En een wreker is de Heere, en nog een keer, een wreker is de Heere, en zeer grimmig, en nog een keer, een wreker is de Heere aan zijn tegenstanders, en hij behoudt de toorn van zijn vijanden. Nou, is dat je boodschap? En als hij dan een enkel ogenblik gesproken heeft, dan komt hij toe aan wat wij lezen in het zesde vers. Wie zal voor zijn gramschap bestaan? Wie zal voor de hittigheid van zijn toorn bestaan? Zijn grimmigheid is uitgestort als vuur en de rotsstenen worden door hem vermorzeld. Nou gemeente, we zijn het er vanavond wel over eens, denk ik. Dat zijn duistere en aangrijpende klanken. Raak en grimmigheid, hete toorn als een verzengend vuur, dat is zijn boodschap. En niet alleen in dit eerste hoofdstuk, maar heel het profetenboek door. Nahum, wat bedoel je daarmee? Op wie richt je je boodschap, Nahum? Wel nu gemeente, dan is het goed om te weten dat de profeet Nahum leeft en profeteert in de tijd dat de tyrannieke wereldmacht van Assyrië, onder leiding van bekende heersers als Sanherib, ongebroken is, ja wellicht op haar hoogtepunt. Het is al enkele tientallen jaren geleden dat de Assyrische legers, en dat waren zeer wrede legers, het Rijk van Israël, het Noordelijk Rijk van de 10 stammen heeft weggevoerd in ballingschap. En niemand heeft ooit meer iets van die 10 stammen vernomen. Opgegaan als ze zijn in de Volkerenzee. Als een oordeel over de vele jaren van geestelijke hoererij en afgoderij. Maar deze Assyriërs, ze zijn naar het zuiden getrokken. En na hun 3 vers 8 wordt melding gemaakt van de stad No. Het is de Egyptische koningsstad Thebe. En die stad die is inmiddels ingenomen en verwoest door de Assyriërs. Als nooit tevoren drukt er in deze jaren een machtig en wreed juk op de volkeren. Assyrië plundert de wereld leeg en als een leeuw vult hij zijn holen ermee. Lees maar hoofdstuk 2 vers 12. En nu, ongehoord voor die dagen, nu is zelfs Egypte door Assyrië veroverd. Vele honderden jaren waren er eigenlijk 2 machtige rijken. 1 in het diepe zuiden, dat was Egypte. En 1 in het oosten. En dat was in die tijd, was het Assyrië. Maar nu heeft Assyrië zelfs Egypte overwonnen. Er is voor het eerst in de geschiedenis nu maar 1 macht in de wereld, Assyrië. En wanneer Nahum gemeente zijn profetenwoorden spreekt, dan is het in de tijd dat de Assyrische legers op terugtocht vanuit Egypte richting Assyrië marcheren. En ze gaan dwars door het kleine rijk van Juda heen. Vol van machtsvertoon. Met dreunende laarzen en wapengekletter. En Juda en Jeruzalem siddert. Het ziet met ontzetting de legioenen van die wrede soldaten uit Nineveh en omstreken. Als deze macht zich tegen ons kleine volk keert, waar zullen we moeten blijven? Wel gemeente, het is in dat verband dat Nahum deze woorden spreekt. Er staat niet voor niks boven, ja het behoort tot de Bijbeltekst, daar begint het mee, de last van Nineveh. En dat betekent het, het profetenwoord van de heilige God, de enige ware God van Israël, het profetenwoord gericht tegen Nineveh. Een profetenwoord vol van oordeel en dreiging, een last. Goede vertaling van de Statenvertalers. Je voelt erin, gemeente, dat woord dat gesproken wordt, dat heeft een gewicht. Dat heeft een machtig gewicht. Dat is een last. Dat wordt op je gelegd. Wel, dat geldt van dit woord. Tegen Nineveh. En Nahum richt hier zich over de hoofden van de mensen van Juda heen. Zij moeten het ook horen, jawel, en van Jeruzalem. Ze moeten het ook verstaan, maar in eerste instantie gericht tegen die Assyrische mensen. En wat zegt hij dan? Nou, onze tekst. De Heere is langmoedig. Merkwaardig, nadat Nahum dus eerst gesproken heeft over de ijver en de wraak en de gramschap van de heilige God, lijkt het wel alsof hij wat terugschakelt en op een zachter, zoeter toon verder gaat. De Heere is langmoedig. En we begrijpen dat wel, wat langmoedigheid is. Dat is geduld, verdraagzaamheid. Het Hebreeuwse woord heeft vooral iets van traagheid tot toorn. De Heere houdt zijn toorn nog in. Het is er wel, de brandende gramschap van de Heere. Het is niet zo dat met het begin van dat derde vers dat tweede nu niet meer geldt. Nee, de Heere is een ijverige God. Hij is een wreker aan zijn tegenpartijders. En hij behoudt de toorn zijn vijanden. Maar hij houdt het nog een ogenblik in. Want hij is langmoedig. En Israël heeft dat woord, deze typering van haar God, eerder vernomen. In de woestijn al. Mozes moest het zeggen tot het volk. Toen bij de Horeb het volk zich bezondigd had aan het smeden van dat gouden kalf en zich daaromheen bevond en dat gouden kalf aanbad. En toen de Heere in de toorn aan ontferming gedacht, lees het maar in Exodus 34, dan mag Mozes horen en Mozes mag het ook aan het volk doorgeven wie nu de Heere is. En dan klinken dezezelfde woorden. Heere, Heere, zijn grote verbondsnaam, Yahweh. Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en trouw. De Heere die in de toorn aan ontferming gedenkt. Gemeente, hier worden de registers van het evangelie opengetrokken. Hier wordt het gezegd dat de Heere geen lust heeft in de dood van de goddeloze. Maar daarin dat de goddeloze zich bekeert en leeft. En hier mag Nahum zelfs, gemeente, dit woord tot de Assyriërs zeggen. Die vol dreiging daar marcheren door het land van Juda. De Heere is, ja, langmoedig. En wanneer we dat woord horen, gemeente, dan denken we terug aan wat 100 jaar daarvoor plaatsvond. Wie leefde er toen? En als ik zijn naam noem, dan weet u ogenblikkelijk de geschiedenis. Toen leefde Jona. Jona. Moest Jona niet van de Heere gaan preken tot Nineveh? Tot Nineveh, de hoofdstad van Assyrië. Maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreken zal. En zeg het, nog 40 dagen en Nineveh zal worden omgebracht. Hij had er geen zin in, maar uiteindelijk belandt hij er wel. Hij gaat het preken. Nog 40 dagen en Nineveh zal worden omgebracht. En we kennen, gemeente, de geschiedenis wat er toen gebeurde. Jawel, in Nineveh, onder dat goddeloze volk. Dat volk dat vol van dreiging was. Dat volk dat de God van Israël niet diende. Wat er gebeurde en de mensen van Nineveh geloofden aan God. En ze riepen een vasten uit. En ze bekleedden zich met zakken van de grootste af tot de jongste toe. En de koning, vorst en volk vernederden zich tot de Heere. Wie weet, God mocht zich wenden en berouw hebben. En hij mocht zich wenden van de hittigheid van zijn toorn. En de Heere zag hun werken, dat ze zich bekeerden van hun boze wegen. En het berouwde de Heere over het kwaad dat hij gesproken had. En hij deed het niet. En Jona, zeer teleurgesteld over de langmoedigheid van de Heere, Jona zegt, Heer, ik wist het wel dat gij een barmhartig en genadig God zijt, langmoedig en groot van goedertierenheid. En nu, na 100 jaar, in de tijd van Nahum, herinnert de Heer het volk van de Assyriërs aan zijn langmoedigheid. De Heere is langmoedig. Gemeente, ik wil met u vanavond aandacht vragen voor de langmoedigheid van de Heere. Zijn geduld. Barmhartig is de Heere en zeer genadig. Schoon zwaar getergd, langmoedig en weldadig. De Heere is groot van goedertierenheid. Psalm 103. En daarvan nog een vers. Hij handelt nooit met ons naar onze zonden. Hoe zwaar, hoe lang wij ook zijn wetten schonden. Hij straft ons, maar naar onze zonden niet. Zullen we naar het jaar 1953 gaan, gemeente? De jaren van oorlog en bezetting waren toen nog maar korte tijd achter ons volk van Nederland. Ontzaglijke dingen waren er gebeurd. Vele duizenden levens waren verloren. En bij het einde van de oorlog was ons land totaal ontredderd. Wat was dat? Wel, gemeente, hoe dan ook, het was een roepstem. Een roepstem van de Heere, gericht op verootmoediging en bekering. En toen kwam in 1945 de bevrijding. En de jaren erna de wederopbouw. In heel korte tijd herstelde Nederland zich van de jaren van verschrikking. Er kwam een nieuw elan, een nieuwe moed onder ons volk. Maar de vraag is, en dan hebben we het dus nu even niet over onszelf, maar we hebben het over onze vorige generaties. De vraag is, was er ook bekering tot de Heere in die jaren daarna? Nou, de jaren 50 was Nederland eigenlijk een beetje, ja, volop activiteit tot wederopbouw. Een nieuw elan, ik zei het al. In de jaren 60 kwamen er nieuwe elementen. Ontstond er een revolutiegeest. Nou, ik hoef u verder de jaren daarna niet te tekenen. Wie iets van de geschiedenis van ons volk kent, gemeente, de vraag is, kwam er bekering? Was er sprake van een opwekking? Na de tuchtiging van de Heere in de jaren 40, de oorlog en de bezetting. Ik laat de vraag maar even open. De gemeente, toen kwam in 1953 die nieuwe slag over het zuidwesten van ons land. Wat een verliezen aan dierbaren en bezittingen. En we zouden kunnen zeggen, ja, dat weet de wind en het water. Maar God gaat erover, gemeente. God gaat erover. Des Heren weg is in wervelwind en storm. En de wolken zijn het stof van zijn voeten. Hoe dan ook, een roepstem. Opnieuw, toen, in 1953. Ook voor de andere delen van ons land, die niet getroffen waren. Maar wel deelden in de schrik van dat zelfs dit ons land kon overkomen. En nu, gemeente, de lijn naar onszelf. 70 jaar later. Dat is een volle tijd. 7 maal 10. Een dubbel getal van volheid, gemeente. Oh, Nederland heeft zich snel hersteld. We hebben er heel wat aan gedaan. We weten het al, heel snel werd de Deltawet aangenomen en er zijn dijken opgehoogd en de waterkeringen zijn gebouwd. Opnieuw de vraag, en nu komt het al wat dichterbij, bij mij, want ik ben zo'n babyboomer en onder ons zitten er ook, En het jongere geslacht, gemeente. En ik stel de vraag aan mezelf. En laat ieder dat aan zichzelf doen. En aan zijn gezin. En binnen je huwelijk. Was er bekering? Hebben we met elkaar de sprake verstaan? Langmoedig is de Heere. Gemeente, dat mogen we toch ook vanavond wel zeggen. Oh, dat kan in ieders leven wel heel verschillend liggen. Misschien zegt u wel, ja, maar over mijn leven zijn de stormen gekomen. En ik ben echt niet gespaard. Er zijn heel veel moeite geweest in mijn leven. En misschien zegt u wel, ik zit er nog middenin. Maar tegelijkertijd mogen we ook zeggen dat de Heere ten goede toch aan ons volksbestaan heeft gedacht, of niet? De mensen van de leeftijd van mij hebben geen oorlog behoeven mee te maken. Althans in Nederland niet. Er is welvaart gekomen. Hoogconjunctuur. Voorspoed. Veel besteding. Expansie. Bedrijfsuitbreidingen. Werkgelegenheid. Toonbeelden van Gods langmoedigheid. Gemeente, zijn we het of zijn we het niet? Heb het verstaan. Gemeente, dat is de boodschap als we terugdenken aan 1953. Hebben we het verstaan? We hebben met elkaar niet alleen dat gedeelte uit Nahum gelezen, maar ook de woorden uit de tweede brief van de apostel Petrus. En de apostel Petrus, gemeente, schrijft ook over langmoedigheid. En dan vanuit het Grieks zeker wel. We lazen van hem: acht de langmoedigheid van onze Heere voor zaligheid. En in datzelfde verband schrijft hij: daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, en dan heeft hij het over de laatste dingen, wanneer het erop aan gaat komen, benaarstigt u, beijver u, dat ge onbevlekt en onbestraffelijk door hem mogen bevonden worden in vrede. Nu de Heere ons de tijd van zijn langmoedigheid geeft. Het geduld van de Heere. Acht de langmoedigheid van onze Heere voor zaligheid. En wat de apostel daarmee bedoelt, gemeente, dat is: laat de tijdspanne waarin je leven mag, de zegeningen die de Heere je geeft, de mogelijkheid die de Heere je geeft om je te bezinnen op de dingen die van het allergrootste belang zijn, laten die benut zijn. Acht de langmoedigheid van onze Heere voor zaligheid. Voordat de dag van het gericht komt. Voordat de toorn en de gramschap van de Heere losbarst over deze aarde. Acht de langmoedigheid van onze Heere voor zaligheid. Laat het je een aansporing zijn. Laat het je een drive zijn om de Heere te zoeken en hem te kennen. Hem toe te vallen. Buiten hem niet te kunnen. Want, een gemeente, wat een kostelijk woord is dat. En ik haalde, dacht ik, in mijn gebed al aan. Petrus knoopte dit woord aan vast. Namelijk dat God niet wil dat enigen verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Petrus zegt: bedenk het. De Heere is een langmoedig God. Hij is groot van weldadigheid. Hij doet zijn woord ons nog horen. Hij leidt ons nog. Hij schenkt ons zegeningen. Maar acht dan de langmoedigheid van onze Heere voor zaligheid. Want, gemeente, Gods langmoedigheid is niet eindeloos. Nou, dat over de langmoedigheid van de Heere. Zelfs aan de Assyriërs werd het gezegd. Ken je die God, de God van Jona, de God die hoorde op je gebed? Die God is langmoedig. Bedenk het, Assyriërs. Bedenk het, mensen van Jeruzalem. Bedenk het, mensen van 70 jaar na 1953. Want de rampspoed van toen is in die mate sindsdien over ons niet meer gekomen. Oh ja, andere crises, zeker. Maar de Heer betoonde ook daarin zijn langmoedigheid. En dan het tweede. De Heer is langmoedig, jawel, doch van grote kracht. En die houdt de schuldige geenszins onschuldig. Des Heeren weg is in wervelwind en in storm. En de wolken zijn het stof van zijn voeten. Van grote kracht. Ja, die Assyriërs, die vertoonden zelf ook grote kracht. En ze meenden, en ook niet zonder reden, dat zij ook heel krachtig en machtig waren. En ze waren het ook. Ze waren het machtigste rijk van het toenmalige Oosten. Maar tot die Assyriërs wordt het gezegd, weet het Assyrië, u kunt zich beroemen op uw militair overwicht en uw grote kracht, maar bedenk, één is de machtigste. God de Heere regeert, dat de volken beven. De Heere is gemeente van grote kracht. En nogmaals, en ik zei het er net al, dat is niet om die langmoedigheid nu aan de kant te schuiven. Nee, die geldt. Maar laten we bedenken dat terwijl we mogen delen in de langmoedigheid van God, dat het onverlet is dat de Heere een God is van grote kracht. En gemeente, de profeet, hij wijdt daar nogal over uit. Hij maakt dat nogal concreet. Ik las u het derde vers voor, maar ik kan ook verder lezen, het vierde vers. Hij schelt de zee en maakt ze droog. En hij verdroogt alle rivieren. Bazan en Karmel kwijnen. Ook kwijnt de bloem van Libanon. De bergen beven voor hem. Alle heuvels versmelten en de aarde legt zich op voor zijn aangezicht en de wereld en allen die daarin wonen. Wel, wie zal voor zijn gramschap staan? Wie zal voor de hittigheid van zijn toorn bestaan? Zijn grimmigheid is uitgestort als vuur en de rotsstenen worden door hem verbrijzeld. De profeetgemeente hoeft zich van zijn zender niet in te houden. Hij mag ook nu weer alle registers opentrekken. En met enkele woorden tekent hij het ontelbare geweld van de storm die alles omverblaast. Hij herinnert eraan dat de Heere zeeën kan opstuwen en vloeden kan doen toenemen, zodat menselijke dammen en dijken niet in de weg staan bij de volvoering van zijn plannen. Door het machtige geweld van wolken, wind en water verstoort hij alles wat van de mens is. De mens die toch tegenover de grote en eeuwige God nietig en onmachtig is. De God der ere die zijn orkanen gebruikt zodat de aarde beeft onder zijn voetstappen. Eerlijk gezegd hebben we het in een andere mate en op een andere manier. Maar hebben we het gemeente de laatste jaren toch ook niet moeten ervaren? We dachten het zo'n 3 jaar geleden dat we het eigenlijk wel voor elkaar hadden, toch? Er trad een nieuw kabinet aan en er was alles voordeel en we konden heel wat uitgeven en de economie zou gaan bloeien en de bedrijven zouden kunnen uitbreiden en de handelscontacten toenemen en... En hoe was dat, om nog een voorbeeld te noemen, hoe was dat rond het jaar 1989? Toen de muur in Berlijn viel en toen een enkel jaar later de Sovjet-Unie uit elkaar viel. En we dachten, nou, er komt geen enkele dreiging meer van het oosten vandaan. En we kunnen alle bommen kunnen we vernietigen en onze legers kunnen we inkrimpen. En het is vanaf nu alles pais en vree. Optimisme, gemeente, gebaseerd op onze waangedachten. Omdat we optimistisch dachten, over wie wij mensen waren, wat we met elkaar wel konden presteren. Inmiddels is het oorlog in het oosten van Europa. En als we erover goed over nadenken en de beelden en de berichten komen bij ons binnen, dan gaan we beven. En we kijken naar onze kinderen en kleinkinderen en we denken, wat zal er van hen nog geworden? En de crisis van de laatste 3 jaren, dat er zomaar een virus kwam overwaaien uit China via Italië en ons bereikte. En heel onze samenleving tot stilstand bracht. Gemeente, zijn dit geen tekens die we mogen overdenken, waarin we onze eigen zwaktheid en onze eigen kwetsbaarheid onder ogen moeten zien. We menen zo snel dat we heel wat kunnen en dat wij het zijn. Maar als God erin blaast, dan houden we niks en niks over. En er is er maar één die het van zich zeggen kan. Dat hij vol van kracht en majesteit is. En gemeente, de Assyriërs, om daar nog even naartoe te gaan, de Assyriërs zijn erachter gekomen. Dat machtige rijk, dat is enkele tientallen jaren later, ineengestort, want het bleek op leme voeten te staan. Het werd overweldigd door de Babyloniërs en de Babyloniërs op hun beurt door de Meden en de Perzen. En wanneer je nu in de streken van Irak komt en je ziet nog de bouwvallige bouwwerken van toen, er is helemaal niks van over. En Nederland is er ook achter gekomen. Des Heren weg is in wervelwind en storm. Toen in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 orkaan en springtij als instrumenten van de Heere dienden om de dijken van Holland en Zeeland te breken. Gemeente, en wat zegt het mij en u? Wat is de boodschap die daarin tot ons komt? Dat de Heere, ja, langmoedig is. En we zijn er allemaal het toonbeeld van. Maar dat we moeten bedenken, hij is van grote kracht en hij houdt de schuldigen geenszins onschuldig. Gemeente, mag ik het illustreren met een voorbeeld uit het evangelie. Op enig moment, we lezen het in Lucas 13. Op enig moment kwamen de inwoners van Jeruzalem bij de Heere Jezus. En ze vertelden hem over de Galileërs, opstandige zeloten, wier bloed Pilatus met de offeranden gemengd had. Er waren wat opstandelingen in Jeruzalem, maar Pilatus heeft zijn soldaten erop afgestuurd. En hoewel die partizanen naar de voorhof vluchten en daar de hoorns van het altaar vastgrepen en daarmee baden om genade, de soldaten van Pilatus hebben ze doorstoken, zodat hun bloed zich mengde met het bloed van het offer. En de mensen vertellen het aan de Heere Jezus. En dan is er nog een verhaal, want in diezelfde dagen is er ook een toren ingestort. De toren van Siloam. En 18 mensen zijn gedood. En de mensen van Jeruzalem willen wel eens weten wat de Heere Jezus, de rabbi van Nazareth, daarover als zijn oordeel geeft. En dan de Heere Jezus. Gemeente, en is dat niet de boodschap die tot ons moet komen, tot mij en tot u, als we terugdenken aan de oordelen van 1953. Beseffend dat de grote God van hemel en aarde de God is die kracht heeft. En dan zegt de Heere Jezus en hij ziet ze in de ogen. Meent ge dat deze Galileërs zondaars zijn geweest, boven al de Galileërs, omdat ze zulks geleden hebben? En meent ge dat die 18 schuldenaars zijn geweest, boven alle mensen die in Jeruzalem wonen? En de Heere Jezus leest het in hun ogen en hij kent hun harten. En die denkt dat zij beter waren dan de slachtoffers van die rampen. Ik zeg u, zegt de Heere Jezus, Nee, zei. Maar. En gemeente, die vinger wordt ook vanavond uitgestrekt. En die gaat net zo goed naar mij toe. Maar. Indien gij u niet bekeert, zo zult ge allen desgelijks vergaan. Lieve gemeente, terugdenken aan de roepstemmen van 1953 behelst geen boodschap aangaande de mensen van toen, maar het is een boodschap aan de mensen van nu, van 70 jaar later, van u en van mij. En van jou. Want, zo roept Nahum het al. God is een God die de schuldige geenszins onschuldig houdt. Die ons hart doorzoekt. Die mijn leven kent. Ja, die met zijn alziende ogen over deze wereld is gegaan. En gezocht heeft. Of er ook iemand was die hem zocht. Of er één was die goed was. Die volmaakt was. Lees het maar na in het boek der Psalmen. En in Romeinen 3. En het oordeel van de heilige God moest zijn. Er is niemand die goed doet. Ook niet tot één toe. Allen zijn ze afgeweken. Samen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die goed doet. Ook niet tot één toe. En dat is Gods oordeel, gemeente, over u en mij en jou. God is de God die de schuldige geenszins onschuldig houdt. En vanavond wordt ons de spiegel voorgehouden. Mens, weet dat je mens bent. Dat je buiten het paradijs leeft. Dat je van nature afgesneden bent uit de gemeenschap van die God die je geschapen heeft. En die je geschapen heeft opdat je zijn beeld zou dragen. Opdat je hem zou kennen en dienen. Opdat je hem zou liefhebben. Opdat je buiten hem niet zou kunnen blijven. En gemeente, de vraag is, hoe is het? Hoe staat het ermee? Want als ik in dat verband die geschiedenis van Lucas 13, waar ik zojuist even naar verwees, nog even verder lees, en het staat, het is opgetekend als het ware in één adem opgeschreven door de evangelist Lucas. Dan zien we de Heer Jezus op zijn wandeling van Bethanië naar Jeruzalem. En dan ziet hij daar langs de kant van de weg een vijgenboom. En de Heer Jezus, hij vertelt de gelijkenis. De gelijkenis van de man die zoekt naar de vrucht en de vijgenboom. En de wijngaardenier, hij moet zeggen dat hij 3 jaar lang al gezocht heeft, maar geen vrucht heeft gevonden. En dan geeft hij de opdracht. Hak hem om, want hij beslaat onnuttig de aarde. Oh, dan is daar het pleidooi. Het beroep op de langmoedigheid van de Heere. Heer, laat hem ook nog dit jaar staan, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben. Indien hij vrucht zal voorbrengen, laat hem staan. Maar indien niet, zo zult ge hem namaals uithouden. Gemeente, en wij, u en ik, wij leven in dat ene jaar, dit jaar, waarin de Heere zoekt naar vrucht. Vrucht van de gave van zijn langmoedigheid die hij aan u en mij heeft betoond. Maar weet het, hij houdt de schuldige geenszins onschuldig. En de vraag is, hoe staan we daarin? Hoe staan we daarin? Wat is mijn uw verhouding tegenover die God die vrucht zoekt in ons leven en die langmoedig is om de boom van ons leven nog een ogenblik te laten staan. Maar zo niet. Dan zullen we ervaren de waarheid van het woord. Dat de Heer wel langmoedig is. Maar dat hij van grote kracht is. En dat hij de schuldige geenszins onschuldig houdt. Lieve gemeente, hoe kwam het eigenlijk? Hoe kwam het eigenlijk dat in 1953 de wateren opgestuwd door de storm en de springvloed de dijken overspoelden? Wel, het kwam omdat er te weinig onderhoud aan de dijken was gepleegd. Het was omdat ons Nederlandse volk en de Rijkswaterstaat en de regering onvoldoende maatregelen hadden genomen om de vloed van de storm te weerstaan. Ze hadden er maar gemakshalve aan voorbij gezien dat er wellicht zo'n moment zou komen dat de storm voor de dijken van Nederland te groot en te hevig zou zijn. Gemeente, aan ons wordt gepreekt dat de storm aanstaande is. Dat het oordeel van God komen zal. Dat Hij zal komen om te oordelen levenden en doden. En zoals Nederland in de jaren voorafgaande aan 1953 maar had afgewacht en de dingen maar op hun beloop had gelaten, zou het kunnen dat dat in uw leven plaatsvindt? Dat je ja met je verstand wel weet dat er een moment zal komen dat de storm zal opsteken, dat ik voor de rechterstoel van de grote en de eeuwige God geplaatst zal worden. Maar dat je gemakshalve maar even dat uit je gedachten houdt. Nederland had zich niet voorbereid op de storm. Ze had het gevaar onderschat. Wel nu gemeente, wie verkiest voor de waas als hij is, voor het leven, de dood? Vandaag, vanavond wordt het ons nog verkondigd. De Heer is een langmoedig God die niet wilt dat enige verloren gaat, maar dat ze allen tot behoudenis komen. En dat door Hem zijn lieve Zoon, die de storm van Gods toorn heeft doorstaan en die gerechtigheid verworven heeft en die zijn armen uitbreidt, ook vanavond nog, en die het zegt, kom herwaarts tot mij. Want wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal de storm doorstaan en die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Hoor zijn stem, zoek hem en leef. Amen.